Maar ik heb al wel gebeld naar Dirk Adriaensens. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik belde u gisteren om u te vragen of u vandaag beschikbaar was. En u was in Londen. Kunt u misschien zeggen wat u daar aan het doen was?
Ja, er was dinsdag op 10 juni was er een meeting in de House of Commons, in het Britse parlement dus, van mensen die bekommerd zijn om de toekomst van Irak, om die even een stem te geven en de parlementariërs ervan te overtuigen dat zij niet meer Maliki, de president van Irak dus, zouden steunen, maar dat zij de mensenrechten zouden opnieuw respecteren en zo verder. Er waren daar aanwezig een aantal sheiks, Iraakse sheiks. Er waren daar ook voormalige VN-secretary-generals Dennis Halliday en Hans von Sponeck, die al ontslag genomen hadden gedurende de sancties. Dus een vrij belangrijke meeting, omdat het de eerste keer was dat mensen die eigenlijk tegen de bezetting waren van Irak, dat die een stem kregen in het Britse parlement. En dat was dus bijzonder. Op hetzelfde moment eigenlijk is er in Brussel een comité gevormd ter bescherming van de bevolking van Irak en van de mensenrechten, waaronder een aantal ex-premiers van Ierland, van IJsland, van Algerije. Dat is ook bijzonder. En op hetzelfde moment eigenlijk is er dan die beruchte opstand die zogezegd zou komen van de Islamic State of Iraq en de Levant, ISIL. En dat zou dus een terroristische opstand zijn. Maar dat klinkt een beetje ongeloofwaardig. De BBC zegt dat er zo'n 500 à 800 Islamic State of Iraq and the Levant strijders zijn in Mosul. Maar met 500 à 800 strijders kan men geen stad van 2 miljoen mensen bevrijden. Want zij noemen het een bevrijding.
Nu, ik heb al een paar vraagjes voor u. U hebt het over...
Ja. Stel maar. Ja.
U hebt het over ISIL, maar ik zie ook ISIS. En ja, dat is dan de Islamitische staat van Irak en Syrië. Dat is hetzelfde.
Ja, oorspronkelijk was het ISIS, Islamic State of Irak en Syrië. Maar zij zien het blijkbaar groter. En ze hebben hun naam veranderd in ISIL, dus de Levant. Dat is ook niet alleen Irak en Syrië, maar ook Libanon bijvoorbeeld. Dus zij zien het groot, maar wat betekenen zij in de regio? Ik bedoel, dat zijn zeer kleine splintergroepen. Nou, wat er zich nu in Irak afspeelt is veel en veel groter. Het is een bevolking die in opstand komt tegen het politiek project van de Verenigde Staten en hun gepistoleerde premier Maliki. Hij is al meer dan 8 jaar aan de macht. Er is geen enkel teken van heropbouw. Er is geen gezondheidszorg, geen onderwijs. Er is water, elektriciteit, infrastructuur herstellen, dat is allemaal niet gebeurd. Er is meer dan 100 miljard per jaar aan inkomsten uit olie en toch voert Irak olie in, geraffineerde olie in vanuit Iran en Kuwait, omdat de raffinaderijen nog altijd niet hersteld zijn in Irak. Dus dat is toch wel bizar. Dus er is geen enkele wederopbouw gebeurd sinds 2003.
En is dat politieke onwil of...
Maar kijk, Maliki is eigenlijk wat dat men noemt een compradore figuur. Dus al het geld en de inkomsten van de olie worden nu besteed aan veiligheidsdiensten, aan aankoop van wapens. Hij het politiek voert en de Soenieten eigenlijk buitenspel zetten. Hij heeft dat ook al gedaan 4 jaar geleden toen hij moest de macht delen met de partij die gewonnen had. Dat was de partij van Alawi en er was een vice eerste minister Tariq al-Hashimi die hij dan beschuldigd heeft van terroristische aanslagen te plegen en die man is moeten vluchten, hij heeft die aan de kant gezet, hij heeft nog andere mensen uit de regering die soenitisch waren aan de kant gezet en hij heeft de macht volledig naar zich toegetrokken. Hij had dus meer macht dan Saddam ooit gehad heeft. Hij was eerste minister, hij was hoofd van het leger, hij was hoofd van de veiligheidsdiensten, hij was minister van defensie. Hij was minister van ook informatie, een belangrijk ministerie. Dus hij had eigenlijk alle macht. dat is waar de bevolking massaal in opstand is gekomen. Die protesten die er waren, dat waren miljoenen mensen die op straat kwamen, vreedzaam. En hij heeft die ongewapende protestcites aangevallen, waaronder bijvoorbeeld Hawija, met 150 doden tot gevolg. Hij heeft die aangevallen met de SWAT-teams die getraind zijn door de VS. Want er, je mag niet vergeten, aan alle ministeries in Irak zijn nog altijd raadgevers verbonden van de Verenigde Staten. En de veiligheidsdiensten worden getraind door de Verenigde Staten. Er zijn zelfs de laatste maanden, omdat er zogezegd een terroristische overname was van de provincie Anbar, zijn er zelfs nog extra troepen gestuurd. Maar het is een feit dat het huidige protest gericht is, dat dat niet terroristisch is, maar dat dat gericht is tegen de regering van Maliki.
Ah, dus wat u zegt is dat het niet onverwacht is, maar dat het al heel lang een crescendo is. Een crescendo dat vanuit de bevolking zelf komt. Maar daar hebben we hier weinig over gehoord.
Daar hebben we inderdaad weinig over gehoord. En ja, daar zijn dus de media eigenlijk verantwoordelijk voor. Men weet niet op welke been men moet dansen. Men spreekt over ISIL, men spreekt over Al-Qaeda. Uiteraard, het is niet echt een gemakkelijke kwestie. Ik bedoel, Maliki is aan de macht gebracht door de VS in samenwerking met Iran. Dat ligt natuurlijk moeilijk. Iran ligt onder vuur, maar terzelfde tijd kon de Amerikaanse bezetting nooit zo geduurd hebben zonder de steun van Iran.
Nu,
Iran en de Verenigde Staten hebben altijd samengewerkt in Irak.
Nu, u hebt het over de media. Wij hebben hier in Antwerpen een soort onafhankelijk medium en dat heet Apache. Ik weet niet of u hebt gezien, ene Steven de Vijver heeft daar een analyse in geschreven. Die zegt ook dat de westerse pers, zo schrijft hij, een obsessie heeft met ISIL en daarmee voorbij gaat aan de belangrijkste feiten. Ik denk dat u het daar wel mee eens
bent. Dat is zeer dapper, ja.
Nu, wat hij wel zegt, is dat de aanleiding van de escalatie nu, want hij ziet het dan toch wel als een sterke escalatie nu, is juist dat de VSA en Iran een soort toenaderingsmoment hebben.
Maar dat toenaderingsmoment tussen de VS en Iran, dat is er al sinds eigenlijk 2004.
Want er zijn nu toch voor het eerst weer directe besprekingen over dat nucleair programma.
De bezetting van Irak heeft altijd de steun gekregen van Iran. De Amerikanen hebben samengewerkt met Iran in Irak om Irak te pacificeren. Dat is altijd zo geweest.
Ja, nu zouden de Iraanse troepen zich al in het zuiden van Irak bevinden.
Ja. Die zijn ook al in Bagdad. Dus de Revolutionary Guards en Quds Forces zijn al in Bagdad.
Ja, want Bagdad is blijkbaar wel belangrijk. Hè?
Uiteraard. Bagdad valt gans Irak. Dat is logisch.
Ja, nu, wat ik op Apache lees, is dat het idee van ISIL is om een kalifaat te vormen en dat Bagdad daar dan de ideale hoofdstad voor zou zijn. Maar, lees ik, dat de VSA en Iran nooit of te nooit zullen toelaten dat Bagdad in hun handen valt en dat dat waarschijnlijk ook niet gaat lukken.
Ja, maar wat betekent ISIL? Waarom laat men geen andere mensen antwoorden? Er is de Association of Muslim Scholars die een belangrijke rol gespeeld hebben in de protesten van de afgelopen jaren.
En die zijn niet gelinkt aan ISIL? Dat zijn...
Maar nee, helemaal niet. In de provincie Anbar zijn het de tribes, dus de stamhoofden, de sheiks en organisaties die Al-Qaeda verdreven hebben uit de provincie, die niks willen te maken hebben met ISIL.
Maar die ook van Malik af willen?
Ja, uiteraard willen die van Maliki af. Ja, er is ongelooflijk veel werkloosheid. Er wordt niks gedaan om de problemen in het land op te lossen. En wat men nu wil, is als je de verklaringen leest van de sheiks, bijvoorbeeld Sheikh Abdulkader Nail, dat is een van de sheikhs in Anbar provincie, die heeft op 11 juni al gezegd dat de revolutionairen een vorming willen van een nationale regering en eigenlijk een salvation government, zegt hij, een technocratische regering om het land op te bouwen en die ook de weg voorbereidt voor nieuwe verkiezingen. In die zin zijn er ook verklaringen geweest van de Association of Muslim Scholars die niks te maken hebben met terrorisme en die vrij seculiere ideeën hebben. Dus ik vraag mij af waarom wij eigenlijk alleen maar horen over ISIL en Al-Qaeda, terwijl er zoveel verklaringen zijn, ook bijvoorbeeld in de Mensenrechtencommissie in Genève. Er zijn zoveel verklaringen en veroordelingen van Irak voor de mensenrechten schendingen. Waarom horen we daar niks over in de pers? En waarom zegt men ons niet dat de bevolking massaal in opstand gekomen is tegen die schendingen van die mensenrechten en voor een heropbouw van het land? U mag niet vergeten, de eerste keer dat ik in Irak was 1992 en dat was een jaar na de Eerste Golfoorlog. En Irak had terug elektriciteit, de infrastructuur was hersteld en zo verder. En Irak bruiste van levenden en daar was werk, ondanks de sancties. Nu, na 11 jaar na de inval van de Verenigde Staten, is er geen sprake van wederopbouw. Er is een ongelooflijk corrupte regering. Volgens Transparency International is de corruptie in Irak waarschijnlijk de grootste uit de geschiedenis. Sommige bronnen spreken van ongeveer $250 billion, dat is 750 miljard, zou de omvang zijn van de corruptie tot nu toe. Dat is niet niks. En wie is het slachtoffer daarvan? Het slachtoffer is de bevolking. En het is normaal dat de bevolking in opstand komt. En als daar elementen tussen zijn van de Islamic State of Iraq en de Levant, dan is dat zo, maar dat is dan onze zaak niet. Ik bedoel, daar hebben wij niks mee te maken. Het feit is dat dit een goed georganiseerde militaire operatie is die gesteund wordt door een zeer groot deel van de bevolking. Ik bedoel, 500 tot 800 ISIL-strijders die helikopters buitmaken van het leger van Maliki, kunnen die onmogelijk vliegen. Ik weet niet wat er tussen die mensen met baarden en kalasnikovs zijn. Ik geloof daar weinig van. En het is niet moeilijk om ergens een vlag te hangen en dat dan te fotograferen en dat dan de wereld rond te sturen, te zeggen dat het dan ISIS is of ISIL of Al-Qaeda, weet ik wat. Dat is makkelijk. Maar wat ik hoor van wat er ter plaatse gebeurt, is iets gans anders.
Ja, maar er zijn dus gewapende krachten in ieder geval. En dat is volgens u zeker niet alleen ISIL. Wie bewapent dan die volksopstand?
De volksopstand is, en dat was ook zo tijdens de bezetting, de kern van het Iraaks verzet was eigenlijk het voormalige Iraakse leger, dat ontbonden is in 2003. Dus men heeft een 500.000 à 600.000 soldaten gewoon zonder loon gezet, zonder werk. En die mensen waren uiteraard tegen de bezetting en die zijn zich beginnen organiseren.
En die hebben nu wapens bij de hand.
Die
hebben nu wapens
bij de hand. Die vormden de kern van het Iraaks verzet. Nu, die hebben zich terug georganiseerd nadat Maliki is begonnen met de militaire aanvallen op Fallujah in het begin van dit jaar. Fallujah is hetzelfde probleem. Maliki zegt, en ook de pers zegt, Fallujah en Ramadi zijn overgenomen door Al-Qaeda of ISIL. Maar dan stel ik weer dezelfde vraag. Hoe kunnen 300, 400, 500 strijders een stad uit de handen houden van een leger van Maliki dat bestaat uit ongeveer 1 miljoen mensen? Niet dat die alle 1 miljoen daar zitten. Nu, maar dit is een goed georganiseerde strijdkracht. Die hebben alle soorten van wapens. Die hebben helikopters, die hebben tanks. Hoe kunnen enkele honderden mensen dat tegenhouden als ze niet de steun hebben van de bevolkingen van die steden? Nee. Het was al duidelijk in Fallujah en Ramadi in het begin van dit jaar dat het de bevolking was die de wapens had opgenomen tegen de regering van Maliki. Omdat Maliki gedreigd had in december dat de vreedzame protesten moesten stoppen. Maar er was geen enkele eis ingewilligd van de betogers. En dus Maliki is dan begonnen met de aanvallen op Ramadi en Fallujah. En hij dacht, we gaan hier snel een schoon schip maken met die betogers. En dat is niet gelukt. Hij controleert geen enkele van die steden. En Mosul is zo snel gevallen dat het onmogelijk kan zijn dat dit gebeurd is met enkele honderden slecht bewapende strijders. Van wie komen de wapens? Dat was uw vraag eigenlijk.
Ja.
Ja. Die wapens die ze nu hebben, zijn buitgemaakt op het Iraaks leger. Dus als ze tanks en helikopters nu hebben, is dat buitgemaakt op het Iraaks leger. Daarvoor hadden ze eigenlijk, ja, van waar... Men zegt nu dat het eigenlijk dat ze steun krijgen van Saudi-Arabië of weet ik wat, maar ik geloof dat niet, want Saudi-Arabië en de Verenigde Staten zijn de beste vriendjes.
Nu, er is ondertussen in het noorden nog iets aan de gang. De Koerden hebben daar een oliewinningsgebied onder controle gekregen, blijkbaar.
Ja, maar, ja.
En daar hoort men toch niks over?
Kirkuk is, ja, maar dat, ik denk dat dat allemaal mooi georganiseerd gesproken was. Men wilde de olievelden vooral beveiligen. Kirkuk, wat een belangrijke oliestad is, die wordt gewoon beschermd door de Peshmerga. Maar Kirkuk is een betwiste stad in Irak. En ik denk dat er akkoorden waren tussen de Peshmerga en de leiding van het verzet dat nu oprukt naar Bagdad.
Ah ja, dus er is toch wel een link?
Ja, er is zeker een link. De Peshmerga's die gaan niet tussenkomen, maar die hebben zich wel uiteraard aan de kant van aan hun grenzen gezet om hun grondgebied te beschermen. Maar zij gaan niet tussenkomen.
En daar is geen sprake van ISIL?
Nee, daar is geen sprake van ISIL. Uiteraard niet. De Koerdische regio is duidelijk veel veiliger dan de Irak. Dat is het
ja. Feit. Ik citeer nog even het Apache-artikel.
Ja.
Daarin staat de these dat de Turkije, dat die ontvoering in Mosul gebeurd is omdat ISIL Turkije wil chanteren. Dat Turkije ISIL in Syrië steunde. En dat de bedoeling nu is dat die gevangenen worden geruild voor Turkse wapenleveringen aan ISIL.
Kijk eens, wat is ISIL? Islamic State of Iraq and the Levant is eigenlijk gesteund door de Muslim Brotherhood. Dat is Qatar, dat is Turkije. En de rebellen krijgen natuurlijk ook wapens vanuit Libië en zo. Hetgeen wat er nog overblijft van Gaddafi's wapenarsenaal. Maar het verhaal dat u nu vertelt, dat ken ik niet. Dat ze in ruil voor wapens zouden diplomaten gevangen genomen hebben. Ik weet dat er diplomatisch personeel is gearresteerd, een Turkse ambassade, dat klopt. Maar ik denk dat het een beetje te vroeg is om te zeggen wat daarmee gebeurd is en wat dat de eisen waren van degene die gevangen genomen hadden. Wat ik wel weet is dat de rust in Mosul is weergekeerd. Dat men, voordat zelfs dat de aanval gebeurde, men alle deuren is afgegaan en gezegd dat er een opstand zou komen, maar dat dat geen opstand was tegen de bevolking. Dus dat ze mochten gerust zijn. Er zijn ook geen grote wreedheden gebeurd. En wreedheden is toch het handelsmerk van ISIL. Men heeft de mensen opgeroepen om terug aan het werk te gaan en hun gewone bezigheden te hervatten nadien. Dus de rust is weergekeerd. Er is geen sprake van terrorisme of wreedheden die dat ISIL wel begaat, bijvoorbeeld in Syrië.
Ah, ja. Dus allemaal... wat u zegt, hè, ik lees dan nog het laatste wat ik u van Apache ga quoteren, dat de bedoeling van ISIL is om de afkeer van de Soenitische bevolking tegen de Iraakse regering om te zetten in een confrontatie, maar volgens u wordt die confrontatie helemaal niet getriggerd of geleid of zo door ISIL en spelen die daar maar een marginale rol.
Ja. Dat denk ik niet en volgens de Irakezen, die kans heb ik gezien heb in Londen, is dat ook niet het geval. Men is wel bang. Waarvoor is men bang? Men is bang dat Amerikanen tussenkomen. Men is bang dat Iran massaal zal tussenkomen en dat het een bloedbad wordt. En dat is niet de bedoeling van deze militaire actie. De bedoeling van deze militaire actie is om terug orde te scheppen in de chaos die er nu is omwille van de regering Maliki. Dat is wat ik lees van alle verklaringen van Association of Muslim Scholars en de sheiks van de tribes. Dus ja, Laat ons afwachten. Het is denk ik nog te vroeg om grote conclusies te trekken of te speculeren over wat er al dan niet zal komen. Dat kalifaat, denk ik, is volgens mij een hoax. Dat is volgens mij en volgens de Irakezen ook. Die moesten daar eens goed mee lachen. Al die informatie die we krijgen over ISIL en wat er nu aan de gang is. We worden overspoeld met artikels, maar zelfs Robert Fisk. En zelfs in de Independent is het ISIL-verhaal het enige wat we te horen krijgen. Dus het is een beetje raar.
We moeten gaan beginnen afsluiten. Ik had nog één vraagje. Als we verder in het verleden kijken, doet wat u mij zegt mij eigenlijk denken aan de revolutie in Cuba, waar een kleine groep van het buitenland, het eilandland, en dan met de steun van de bevolking toch voor een stuk het land verovert?
Dat is een goede vergelijking. Ik vergelijk dit offensief ook met bijvoorbeeld het offensief van de Noord-Vietnamezen. Ik bedoel de snelheid, de efficiëntie, de gedisciplineerdheid waarmee deze actie gebeurt. Dit is een goed voorbereide militaire campagne. Dat kan niet anders. Je bevrijdt geen ganse steden onmiddellijk op 2 dagen... zomaar met een groep ongeorganiseerde ISIL-strijders. Dus ik begrijp wat u zegt over Cuba, maar dit is een veel grotere campagne. Ik bedoel, dit zijn geen 800 mensen, dit zijn duizenden mensen die in een goed georganiseerde militaire campagne proberen om Bagdad nu in te nemen. En wat ik hoor ook van de mensen is dat zelfs in Bagdad men aan het wachten is op consignes om op te staan en te vechten tegen het leger van Maliki en de veiligheidsdiensten van Maliki.
Het verhaal is nog niet afgelopen.
Nee. En ik ben ook maar aan het speculeren wat er zou kunnen gebeuren. En ik ben ook afhankelijk van hetgeen ik hoor en lees. Maar ik denk dat in de volgende dagen veel zal duidelijk worden. En dan zullen we zien wie het bij het rechte eind heeft. Maar één zaak is zeker, dit kan geen gewone ISIL of ISIS of Daesh-opstand zijn of Al-Qaeda-opstand, dat kan niet. Kijk, de Sheikh Ali Hattam, dat is de hoofd van de Al-Dulaim-traak en een van de leiders van de huidige opstand, die heeft ook een statement gemaakt, een recente statement, en hij roept op om de levens van the lives of all citizens and all public and private properties, om die te beschermen. En hij zegt, we must avoid taking revenge, we mogen geen wraak nemen. And not to allow any form of terrorism. Dus we mogen geen enkele vorm van terrorisme accepteren.
Mogen we voor de bevolking ter plaatse hopen dat daar gehoor aan gegeven wordt, hè?
Ja, en hij voegt daaraan toe, hij roept alle soldaten en government employees, dus bedienden van de regering, hij zegt, ja, we zullen die vergeven, omdat ze gedwongen zijn door Maliki om een sectarische politiek tegen ons te voeren.
Goed, we zullen het hier echt bij moeten laten, want we zijn al zat over tijd en onze volgende interviews komen een beetje in het gedrang nu. Maar houdt u ons zeker op de hoogte en we zullen...
Ja, ik ga dat zeker doen. Alhoewel de situatie zeer verward is, blijven we ze toch op de voet volgen. Ik denk dat het dat nodig is. En ik hoop ook dat de Amerikanen geen stommiteiten uithalen en niet terug tussenkomen, want dat zou gewoon weer een massacre veroorzaken. Dus laat de Irakezen alsjeblieft die zaken onder hunzelf uitvechten. Want als de Amerikanen tussenkomen, dan overzie ik niet wat de gevolgen zullen zijn. En dat zal niet zo leuk worden, denk ik.
Bedankt voor uw interventie op deze zaterdag en tot bij een volgende gelegenheid.
Graag gedaan.